Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar de laatste aflevering over de gaven van de Heilige Geest, u gebracht door pater Patrick Lens. Vandaag zal het gaan over de gaven van kennis, vroomheid en ontzag voor de Heer.
We gaan verder met onze meditaties over de gaven van de Heilige Geest. De geest van wijsheid en inzicht, geest van raad en sterkte, geest van kennis en ontzag voor de Heer, geest van vroomheid. We gaan in deze laatste reeks meditaties nadenken over de gave van kennis, gave van vroomheid, gave van ontzag voor de Heer. De eerste reeks gaven, wijsheid en inzicht, zijn eigenlijk gaven die ons helpen om ons te oriënteren in het leven. Om inzichten te krijgen. Maar ook inzicht te krijgen in de manier waarop God ons leidt. Inzicht in hoe God het leven, de schepping, bedoelt. Welke richting hij ermee uit wil. De gaven van raad en sterkte zijn eigenlijk gaven die meer gericht zijn op het doen. Keuzes maken. En die keuze ook concreet maken met de hulp van God. En dat geeft een enorme kracht en bevrijding wanneer je doet wat je moet doen. Er zijn heel wat mensen die met elkaar, met zichzelf beter gezegd, overhoop liggen, omdat ze het gevoel hebben van die dingen niet te doen die ze moeten doen. Of dingen die ze willen doen, dat ze daar niet toe komen. Of misschien dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze willen. Nu, de gave van kennis, de gave van vroomheid, ontzag voor de Heer, zijn eigenlijk gaven die ons veel meer binnenleiden in de binnentuin. In het innerlijk leven van God zelf. Die ons een soort intieme kennis geven van God. En de eerste gave die ik met u wil bespreken is de gave van kennis. Wat is het verschil tussen die gave van verstand en die gave van kennis? Verstand, inzicht, de dingen die aan het gebeuren zijn, dingen van het leven, dingen van de schepping, de dingen van God, de zin van het leven, geeft u een heel ander zicht op het leven. Als u gelooft dat de wereld geschapen is, gewild is door God, als u gelooft dat het leven meer is dan toeval. Dan heeft het ook zin. Of een andere zin. Gaat u zich anders gedragen? Gaat u anders dingen doen? Maar de gave van kennis gaat over hoe God hier en nu aanwezig is in de verborgenheid van de dingen. De verborgenheid ook van zijn plan en project met ons. Onze wereld van vandaag stelt voor heel wat raadsels. Filosofen spreken over een zekere richtingloosheid. Er is ook veel verwarring, onder andere met fake news en al deze zaken. Je kan dan het spoor bijster geraken en niet goed weten in welke richting het moet. En waar is God? Is hij er nog? Wat is zijn plan eigenlijk met wat er nu gebeurt? De gave van kennis gaat over een intieme relatie met God. En dat is ook een hele relatie van persoonlijk vertrouwen. En dat helpt u in te zien, meer en meer voeling te krijgen voor de manier waarop God leiding geeft. En ook weer, in soms zeer bizarre, verwarrende, moeilijke, zelfs onmogelijke situaties. Jezus had die gave van kennis in zichzelf, als zoon van God, maar menselijk vertaald. En u ziet in het evangelie hoe dat Jezus die gave van kennis regelmatig gebruikt. Als mensen de lammen bij Jezus brengen, en er is zoveel volk, dat ze de lammen op zijn bed moeten laten zakken door het dak heen, dan is het eerste woord dat Jezus tegen die man zegt, uw zonden zijn u vergeven. Maar dat was eigenlijk op dat moment niet aan de orde. Het is natuurlijk wel zo dat Joodse mensen van die tijd zonde en ziekte met elkaar in verband brachten. Het is misschien omdat hij een zonde gedaan heeft dat hij nu verlamd is. Maar Jezus wil niemand beschuldigen. Jezus gaat daar niet in mee. Hij wil juist die band tussen schuld, zonde, en ziekte, lijden, wegnemen. En toch is er wel een band. Wij lijden soms door een bepaalde attitude, een bepaalde beslissing die we genomen hebben, een bepaalde houding tegenover het leven, soms vanuit ons onbewuste. En misschien was er wel in het leven van die mensen een geheime zonde die hem niet zozeer verlamd had gemaakt alsof God nu die arme man zou gestraft hebben omwille van die ene zonde. Maar misschien moest hij ook eerst geestelijk genezen worden, opdat lichamelijke genezing zou kunnen volgen. Geestelijk en psychisch. En Jezus kende die man. Zoals we ook bidden in Psalm 139. Gij kent mij en gij doorschouwt mij. Een andere tekst waar we dat heel duidelijk zien, is het vierde hoofdstuk van het Johannesevangelie, waar Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet. Hij ontmoet haar op een hete dag, op de middag, het middaguur, een verzengende hitte. En Jezus zit daar wat te rusten bij die bron. En hij ziet daar een vrouw, een Samaritaanse vrouw, die komt om water te putten. Op zichzelf een banaal feit. Je moet daarvoor geen bovennatuurlijke kennis hebben om dat te begrijpen of om je daar vragen over te stellen, want normaal komen de vrouwen uit het dorp waterputten 's morgens, als het nog een beetje frisser is, en als de andere vrouwen daar ook zijn, en dan kunnen ze wat praten, dat gebeurde ook 's avonds, maar nooit op het heetst van de dag. Er moet een reden zijn waarom die vrouw water komt putten, wanneer de andere vrouwen van het dorp er niet zijn. En dan gaat Jezus heel delicaat met haar in gesprek. Geef mij te drinken. Nu was dat zeer ongebruikelijk, dat een Joodse man aan iemand die niet Jood is, vraagt om te drinken. En dan nog wel uit hetzelfde vaatwerk, want Joden in die tijd, wanneer zij dronken uit het vaatwerk van niet-Joden, van heidenen zogezegd, ja, ze werden onrein, ze konden dat niet doen. En Joden hadden op dat moment ook een sterke minachting voor Samaritanen in die tijd van Jezus. Er was geen enkele persoon uit het Joodse volk dat op dat moment dat zou gevraagd hebben, en dan nog niet aan een vrouw, want dat is nog zo. In vreemde landen, een man spreekt nooit met een vrouw waarmee hij niet getrouwd is. Dat is een beetje verdacht. En tegelijkertijd triggert dat iets in die vrouw. Zij wordt gewaar dat het feit dat die Joodse man aan haar te drinken vraagt, dat dat iets heel delicaat is. Je zou kunnen zeggen, Jezus wil die barrière doorbreken. Hij is niet vies van mensen. Dat is misschien nog niet direct het hoogste of het diepste bovennatuurlijke niveau. Wat we wel zien, is hoe Jezus vanuit een zeer delicate menselijkheid, als zoon van God, maar met een mensenhart, zeer fijngevoelig is naar die vrouw toe. Er ontspint zich een gesprek. En dan komt die vraag van Jezus, ga uw man roepen. Op het eerste gezicht een uiterst indiscrete vraag. Maar vanuit de Oosterse cultuur perfect te begrijpen. Als man praat je nooit met een vrouw waar je niet mee getrouwd bent. En zeker niet in het publiek. Ga je man roepen is in zekere zin zeer natuurlijk. Want het hoort zo in die cultuur. En dan zegt die vrouw, ik heb geen man. Zeer eerlijk en zeer open. En blijkbaar voelt zij dat niet als een verwijt. Zij voelt zich helemaal niet bekeken door Jezus. Ze kan daar vrij over spreken. Zo delicaat is Jezus. En zegt Jezus, inderdaad, 5 mannen heb je gehad en degene die je niet hebt, is uw man niet. Wat dat betreft heb je de waarheid gesproken. En als we even de optelsom maken, 5 mannen, degene die je nu hebt, is nummer 6. En Jezus zal zich openbaren als de Messias, dat ben ik die met u spreek. Dat is 7, het heilige getal, de voltooiing, de echte ontmoeting. Waar is dan de gave van kennis? Sommige exegeten hebben gezegd dat die 5 mannen eerder symbool zouden staan voor 5 volkeren, waar de Samaritanen eigenlijk de plaats van hebben ingenomen. Maar je kan het ook zien als Jezus die het geheim kent van elke mens. Maar niet zoals Big Brother. Heel intrusief. Waar je huishouden op straat wordt gegooid. Jezus is niet grensoverschrijdend. Bij Jezus is kennis veilig. Je wordt behoed. Je wordt niet beschaamd. Wanneer het Gods geest is die u uw zonde naar boven brengt, dan gaat u merken dat het nooit beschaamd is. Altijd bevestigend. Vertrouwengevend. Ik vind dat heel belangrijk om te zeggen. En ik zou u kunnen verwijzen naar verschillende ervaringen tijdens retretes. Ik probeer elk jaar op retretten te gaan. En dat is een retrette die hoofdzakelijk gebaseerd is op geestelijke lezing van de schrift. En het is meerdere keren voorgevallen dat ik mediterend, schrijvend, rond een bepaalde tekst uit de schrift, onverwacht op bepaalde aspecten van mijn leven stootte. Nieuwe inzichten gekregen heb die ik eigenlijk voordien niet had. En dat is de beginnende gave van kennis, zou ik zeggen. Een beginnende gave. Het is God die meekijkt over uw schouder heen, maar op een veilige manier. Het is God die u openbaart aan uzelf. zonder verwijt, zonder oordeel, zonder vervolging. Ja, die gave van kennis die bouwt voort op alle andere gaven die we al hebben besproken. De wijsheid, de vreugde van het goede, inzicht, kijken hoe God handelt. Merken hoe God u al geholpen heeft met beslissingen te nemen. Kracht gegeven heeft. En als hij dan eventueel uw zonde aan u openbaart, kan dat toch alleen maar goed zijn, gunstig zijn. Ja, hij maakt ons vrij van dingen die misschien zelf een beetje uit het oog zijn verloren. Hij maakt ons vrij van dingen waar we eigenlijk al lang aan gebonden zitten. En waar hij ons, door daar ons op attent te maken, waar hij ons van bevrijdt. Dat is het begin van de gave van kennis. En zo wordt geestelijk leven ook boeiend, krachtig, vreugdevol, geeft het hoop en toekomst. We luisteren even naar muziek. We denken verder na over de gave van vroomheid. De vroomheid is voor heel wat christenen een woord waar wij niet zo heel graag meer over spreken. We krijgen dan een bepaald beeld in gedachten, misschien van vroegere tijden. Iemand die vroom is, die wordt een beetje gezien als misschien een beetje flauw of mensen die het leven niet goed aandurven. Ja, er bestaan enorm veel karikaturen rond vroomheid. Bepaalde devoties waar men tegenwoordig minder aandacht voor heeft. Men heeft daar over het algemeen in onze cultuur, en dat is het enige wat ik daarover wil zeggen, een tamelijk negatief beeld. Maar vroomheid heeft een oude etymologische wortel. Vroomheid, vorm, sol. Een omkering van bepaalde woorden, bepaalde letters. Heel normaal binnen het gegeven van de taalontwikkeling. Maar daar zit ook een boodschap in. Vormsel, kennen we. Zou kunnen zeggen vroomsel. Keer het een beetje om. Ik speel een beetje met de letters. Het vormsel is een bevestiging van ons doopsel. Wil die gave van de geest in ons veel sterker uitwerken. En wil daardoor ook vorm geven aan ons leven. Vroomheid is niet een goedkoop spiritueel of pseudo-spiritueel sausje over alle dingen. Of mensen die een beetje devoot doen om misschien de echte vragen van het leven niet onder ogen te zien. En het bestaat. Er zijn mensen die vluchten in hun religieuze beleving en soms in een soort doffe berusting, omdat ze de dingen niet kunnen zien, willen zien, mogen zien, durven zien, want het is soms ook pijnlijk. Maar vroom zijn, vorm zal ontvangen. Het is eigenlijk veel meer een vorm van uw leven. Het is uw geloof dat een vorm geeft aan uw leven. Een concrete vorm, een bereflecteerde vorm. Mensen die God hebben ontmoet in uw leven, gevoed zijn door het gebed, door het woord, door inzichten, die het katholieke geloof in zijn samenhang veel beter hebben leren begrijpen, die in het licht daarvan beter zijn gaan inzien wat de echte betekenis is van mens zijn, wat de uitdagingen zijn voor vandaag. Die gaan handelen op de manier waarop ze geloven. Die gaan een vorm geven aan hun leven. Dat is de Heilige Geest die werkt. Misschien hebben wij in onze tijd vrome mensen nodig. Maar dat wil zeggen, mensen, en dat zijn zeker niet alleen priesters en religieuzen. Het is een uitnodiging voor alle gedoopten en dat is wel degelijk op de eerste plaats aan alle gedoopten. Priesters en religieuzen zijn ook gedoopten. We hebben een gemeenschappelijke roeping en dat is in zekere zin de vroomheid. Dat ons geloof een vorm zou geven aan ons leven. Dat ons leven coherent is, samenhangt. Het gaat niet over een soort radicalisering van geloof. Daar heeft onze tijd een beetje schrik van. En dat is niet helemaal ten onrechte natuurlijk. Mensen radicaliseren soms omdat ze te weinig identiteit hebben. En dan ga je jezelf willen bewijzen en ga je misschien te geweldig doen. En dat is niet de bedoeling. Als je echt vorm hebt gekregen in je leven, verzoend bent met jezelf, inzicht krijgt in God, begrip voor andere mensen, ook zicht hebt gekregen op je eigen verwondingen en zelfs fouten, dan ga je ook heel anders handelen. Ga je anders kijken naar mensen. Dan ga je niet geweldig doen. Dan gaat het niet over geradicaliseerde christenen. Maar gaat het over coherente christenen. Mensen die niet meer perfect zijn dan anderen. Mensen die niet per se beter zijn dan anderen. Het gaat niet over dat je nooit geen fouten meer kan maken. Waarschijnlijk zullen we allemaal nog veel fouten maken in ons leven. Maar coherentie wil zeggen samenhang. Het is zinvol. Het is niet een soort amateurisme of vrijblijvend. Mensen willen er echt voor gaan, willen groeien. En daar zou ik vooral op willen insisteren, groeien. Het gaat niet over volmaaktheid, misschien zullen we dat nooit bereiken in dit leven. Maar wat we zelf wel kunnen bereiken, is de groei. Een ander woord voor vroomheid in het Latijn is pietas. En dat geeft een heel andere connotatie. Het gaat over liefde. Pie Jesu. Lieve Jezus, goede Jezus. Vorm geven aan uw leven, maar vanuit verbinding met iemand die goed is. Rekening houden met iemand die goed is, liefdevol is. Je wordt geen christen of je blijft geen christen alleen maar omwille van sociale druk of uit morele dwang. Dat valt meer en meer weg in onze tijd. Zelfs in tegendeel. Er is eerder een morele dwang en een zekere druk om dat allemaal te relativeren. Dus we moeten een beetje sterker worden om in het christelijk geloof te blijven staan. En dat een vorm te doen krijgen in ons leven. Maar dat kan nooit zonder liefde. De liefde die we zelf hebben leren ontvangen, de liefde die we zelf hebben leren geven. Maar de liefde ook die we ontvangen van Jezus en zijn geest. Voor iemand die u graag ziet en waar er langzamerhand een diep respect is ontstaan, wel, voor zo iemand doe je al eens iets meer. En dat verstaan we allemaal vanuit ons leven. Verliefde mensen laten vaak zichzelf zien vanuit hun beste kant. En later verzwakt dat wel een beetje. En in het huwelijk leer je elkaar echt kennen. Dat is een normaal menselijke evolutie en zo mag het ook zijn. Maar de liefde gaat ons altijd helpen veranderen. Het is omdat hij of zij het van u vraagt dat je het doet. Niet alleen om geen gezeur te hebben of geen moeilijkheden te hebben. Of omdat je kind het vraagt, ga je dat ook doen. Ook al is dat kind soms moeilijk. Ook al heeft het kind misschien fouten gemaakt, maar het is uw kind. Hij gaat er iets voor doen. Pietas, vroomheid. Het geeft een vorm aan uw leven, maar vanuit liefde. We luisteren even naar muziek.
Ja, Esprit Saint,
en dan mediteren we ook nog over de gave van de vreze Gods. Dat is niet gemakkelijk om uit te leggen aan mensen van vandaag. De vreze Gods. We zouden een spontane neiging hebben om dat in negatieve termen te zien. Angst. Nu is angst soms een manier waarmee wij naar God kijken. God vraagt ons om op een bepaalde manier te leven. Hij heeft zijn geboden. Dus we moeten God tevreden houden. Anders gaat hij ons misschien niet geven wat we nodig hebben. Dat zijn heel herkenbare gedachten. Maar in wezen zijn ze ingegeven door de angst. Wij moeten vertrekken vanuit het positieve vooroordeel. God heeft een positief vooroordeel ten aanzien van ons. Als uw kind om brood vraagt, gaat de vader hem toch geen schorpioen geven? Dat zegt Jezus. En als mensen die uit zichzelf soms zwak zijn, dat toch al doen voor hun kinderen. Veel te meer dan zal God het goede geven aan wie hem erom vraagt. Dat is vertrouwen. Wij moeten de angst tegenover God afbouwen. Ook het schema van beloning en straf, dat is een schema dat ons niet helpt. En dat ons niet helpt om gelovig te worden, gelovig te blijven, te vertrouwen. Natuurlijk hebben bepaalde daden consequenties en die zijn niet altijd positief. Het is niet God die ons daarmee straft, maar het is wel God die ons oproept om naar de geboden te leven. De geboden zijn wegwijzers ten leven. Aanwijzingen. De stok die Mozes in het brakke water wierp, waardoor het water zoet werd en drinkbaar werd. Dat is de ware zin van de geboden. Het maakt het water drinkbaar. Het maakt het leven leefbaar. U kent allemaal wel van die toneelstukken, kluchten, die zeer aangenaam zijn om te volgen, waar er van alle toestanden zijn die voor de anderen moeten verborgen worden. Er ontstaan van allerhande moeilijke, onvoorzienbare, ingewikkelde toestanden waar tenslotte alles op blokkeert. En dan komt de waarheid naar boven. Dat is een beetje het beeld van het nut van de geboden. God helpt ons om ons leven een beetje op orde te maken. Om het zin te geven, richting, vorm, coherentie, vrij te maken, liefdevol te maken. De vrezen voor God gaat niet over angst voor God. We hebben al die andere gaven van de geest besproken. Dat is positief. De wijsheid geeft smaak in het goede. Inzicht geeft inzicht in hoe God handelt. Raad en sterkte helpen ons bij het handelen. Die kennis van God geeft intieme verbondenheid. Die vroomheid geeft een beetje vorm aan ons leven. Maar als we dat ernstig nemen, dan blijft er toch niet veel meer over van de angst. Nee, de vrees van God heeft een andere betekenis. In de Willebrordvertaling wordt er gesproken over ontzag voor God. Maar ontzag vanuit liefde. We hebben allemaal mensen gekend waar we naar opkeken. En soms zijn we in die mensen teleurgesteld geworden. Maar aan de andere kant hebben we ook mensen gekend die ons geholpen hebben, die voor ons een voorbeeld waren en waarvan we hebben kunnen zien dat die mensen betrouwbaar waren, dat de ernstige mensen waren. Je hebt ontzag voor mensen die enorm veel voor u betekend hebben. Daarvoor ga je ook iets doen. Daar ga je respectvol over spreken. Maar je gaat je ook vrij voelen tegenover die mensen. Als er verbinding is, relatie, ga je je vrij voelen tegenover mensen. En dat is die gave van vrezen Gods. Of ontzag voor God. Angst gaat het helemaal, daar gaat het helemaal niet over. Een beetje de vrees om God te mishagen, maar niet de vrees vanuit een soort angstige gejaagdheid of iets traumatisch, maar je stelt dat je iemand ontvangt thuis, iemand die heel veel voor u gedaan heeft en die van u een grote betekenis, die u eigenlijk graag ziet en die u ook graag ziet. U gaat die ontvangen, die persoon gaat komen, u gaat de tafel mooi voorbereiden, u gaat die persoon ontvangen, beleefd, vriendelijk, zelfs heel intiem spreken met elkaar, maar altijd met ontzag, met respect voor elkaars grenzen ook. En echte verbinding vanuit hart en geest. Eigenlijk gaat het daarover in ontzag voor God. Ontzag voor God wil ook zien, of wil ook zeggen, dat we de glorie of de heerlijkheid van God zien. En als er nu iets is wat in onze maatschappij, en misschien soms ook in onze kerken, wat ontbreekt, dan is het die glorie van God, die heerlijkheid. Waarvoor er ontzag is. Ontzag wil zeggen, je realiseert je Gods aanwezigheid, die alleen maar liefde is, maar die tegelijkertijd ook waarheid is, en gerechtigheid en waarde. En omdat je daar een innerlijk besef van hebt, weet het ook wat God voor ons gedaan heeft in zijn Zoon Jezus Christus en in de uitstorting van zijn geest, dan is het evident dat je u anders gaat gedragen. Ontzag voor God wil eigenlijk ook zeggen, besef dat God aanwezig is, hier en nu. En dat is geen angstwekkende aanwezigheid zoals soms in het Oude Testament. Dat is een lieflijke aanwezigheid. Zoals de apostelen dat zo dikwijls hebben mogen ervaren in hun omgaan met Jezus. Of zoals de eerste christenen die de Heilige Geest op een heel diepe manier hebben ontvangen mogen ervaren hebben. Dat doet goed. Het geeft kracht, geeft vreugde. Intimiteit. Als je van daaruit leeft, dan is die presentie van God iets hoopvol. En God is ook aanwezig hier en nu. In deze tijd, op deze dag, in die omstandigheden. Ook al zijn die omstandigheden lang niet altijd even gelukkig. Of zien we soms de uitkomst niet. En toch is God aanwezig. We kunnen van hieruit misschien even bidden. Dat we God mogen ontmoeten in het hier en nu. Wie we ook zijn, waar we ook zijn, hoe het ook gelegen is in ons leven. Maar de presentie van God is altijd heilvol en maakt altijd toekomst.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze vierde en laatste aflevering, u gebracht door Pater Patrick Lens, over de gave van de Heilige Geest. Vandaag ging het over de laatste gave van de Heilige Geest, die van kennis, vroomheid en ontzag. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.